Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook een bijzonder welkom voor alle gasten in ons midden. En ook mensen die op een later moment deze dienst volgen. Ook een welkom voor dominee Van Dijk uit Bunschoten-Spakenburg. Ook van harte welkom. Er is Bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 8. En we gaan zo een lied zingen. Opwekking 595, Licht van de Wereld. En wil ook graag met dit lied beginnen. Het thema van deze dienst is ook In de Donkere Tuin. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Mag ik u eerst gelegenheid geven tot persoonlijk gebed? En na voort met de groet zingen we dan, we zitten in de lijdenstijd, gezang 173. Alles wat over ons geschreven is, gaat u volbrengen. En met elkaar mogen belijden dat onze hulp, onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en eeuwig leeft en nooit in de steek laat het werk van zijn handen. Genade is u in vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vanmorgen een Nieuw Testamentische bewerking van de wet voorlezen. Als antwoord erop zingen we opwekking 687, de versen 1 en 4. Heer, wijs mij uw weg en Heer, toon mij uw plan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb u bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb u vrijgekocht van de duivel en ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander, want ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier, want mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet, mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed, dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en moeder, door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander, want ik bescherm het jou toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw, ik maak hen één in mij. Neem niet wat van de ander is, want ik zorg daarvoor je. Wees trouw in wat je zegt, zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers, want ik vervul de verlangens van je hart. Amen. Mag ik u voorgaan in het gebed voor de opening van het woord. Trouwe God, hemelse Vader, dank u wel voor deze prachtige dag. We zien de zon schijnen. Het is een teken ook dat u alles doet groeien en bloeien. Daar zijn we u dankbaar voor. Maar dankbaar zijn we ook dat we hier als uw gemeente bij elkaar mogen zijn. En niet alleen wij hier als uw gemeente, maar ook de miljoenen mensen die wereldwijd bijeen mogen komen om uw woord te mogen horen. En het mag zijn in kerken, in kathedralen, maar ook thuis bij mensen. Vader, wij binnen wilden zijn met hen die via de social media met ons verbonden zijn. Dat ze toch ook één mogen weten met ons. Vader, wij bidden u. Open niet alleen onze oren, maar open ook onze harten. Zodat wij het woord niet alleen horen, maar het woord ook mogen verstaan en met het woord aan het werk mogen gaan. Wilt u de blokkades wegnemen? Die blokkades die er zo makkelijk kunnen zijn. We kunnen met onze gedachten nog zo bezig zijn met wat er de afgelopen week gebeurd is. De moeite, de zorgen die we kennen. Of de blijde gebeurtenissen die er ook zijn. Maar dat we ons vanmorgen even een uur mogen richten. Mogen focussen op dat woord van u. Dat woord wat zo heilzaam is. En zoveel troost. Vader, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dat is nu het samenkomstmoment. Lisette de Hogeweg, die zal dat voor ons verzorgen.
Ja, goeiedag. Ja, jongens, ik dacht, ik ga eens even in de tuin werken. Want waarschijnlijk heeft iedereen het hier allemaal al gedaan. Want ja, het is al zomer weer. Iedereen heeft de tuin al zomer klaargemaakt. Maar ik was een beetje laat. Ik heb wel vorige week het gras geverticuteerd. Weet jullie wat dat is? Verticuteren? Dan ga je met zo'n hele grote machine over het gras. En die maakt dan alle stukjes door het gras een beetje open. Dan komen er allemaal gaatjes in het gras. En dan wordt het, komt er lucht bij. En dan is het de bedoeling dat ik nu zometeen eventjes het gras ga zaaien. En dan ga ik daar graszaad in gooien. Kijk, graszaad. En vanavond gaat het regenen. En dan komt het allemaal weer mooi tot bloei. Want ik heb allemaal zoveel kale plekken in het gras, joh. Dus ik had me overal aangedaan vandaag. Ik denk, vandaag ga ik eens even in de tuin. Nou, aan de slag maar weer. Even zien. Zo, wat erin. Hoppa, kijk. Hoep, zo. Mooi man. Dit wordt echt goed. Goed. Hey, Lucas, Julius. Wat gaan jullie nou doen dan? Voetballen? Nou zeg ik zo vaak, ga lekker buiten spelen. En dan moet je nu, als ik in de tuin ga werken, willen jullie gaan voetballen. Dat kan niet, jongens. Dat kan echt niet. Want weet je, het gras was zo slecht, hè. Jullie hebben zoveel lopen voetballen de afgelopen tijd. Met dat goaltje daar ligt echt allemaal zand. En als we nu niks doen aan die tuin, dan wordt het één zandbende, hè? Dat wil je toch niet? Je wilt toch straks op een mooi, net als in de Kuip, zo'n mooi grasveldje hebben, of niet? Ja, toch? Nee, maar weet je wat we nu even moeten doen? Kijk, als ik dat graszaad erin gooi, dan mogen we even 40 dagen lang niet op het gras lopen. Want dan wordt het, dan kan het gras weer mooi groeien. En eigenlijk, hè? Eigenlijk is dat ook een beetje zoals in de Bijbel was, hè? Want helemaal in het begin, hè, had je de Hof van Eden. En dan was het heel mooi. Had je overal, kijk hier al die mooie bloemen en zo. Net als hier. En dit wordt al een beetje door. En toen was het super mooi. En eigenlijk ging het ook helemaal mis. In diezelfde tuin, hè? In de tuin van Gethsemane, hè? Toen, tenminste wij dachten dat het misging. Want toen werd Jezus verraden door Judas met een kus, hè? Toen werd hij gevangen genomen, hè? Ja, met een kus. Toen dachten wij, het ging echt helemaal mis. Maar eigenlijk ging het helemaal niet mis. Eigenlijk ging het wel goed. Maar wij moeten gewoon even geduld hebben. Want toen, op dat moment, werden die zaadjes hier in het gras, die konden tot bloei komen. En daarna heeft God beloofd dat het allemaal weer mooi wordt, hè? Dus ik beloof jullie, als jullie nou 40 dagen lang niet op dit gras gaan spelen, dan heb je straks weer een heel mooi, prachtig grasveldje. Ja? We gaan nog even naar een lied luisteren en straks mogen de kinderen naar de Bijbelklas en dan krijgen ze meer over dit verhaal te horen.
In een tuin lang geleden leefden Adam en Eva tevreden, maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden, om de mensen hun zonden en pijn in die donkere tuin. Thank you. zal komen, waar de mensen al zo lang van dromen, zal het vrede in eeuwigheid zijn.
Ik wil u een gedeelte voorlezen uit Marcus 14, vanaf vers 32 tot en met vers 42. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen: blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op. Laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Laten we gaan zingen van die nacht in Gethsemane, gezang 180, de versen 1, 3 en 5. Thank you. Ik heb begrepen dat de eerste Lijdenszondag, toen heeft u het hier gehad over de Hof van Eden. Het was de eerste tuin. En nu is de vijfde Lijdenszondag. En dan was de tuin in Gethsemane aan de beurt. En als thema heeft het meegekregen, in de donkere tuin. In de donkere tuin. Als antwoord op de woordverkondiging gaan we dan straks met elkaar zingen, opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Broeders en zusters, jongens en meisjes, liefdevolle gemeente onze Heer Jezus Christus. Soms zijn er momenten in je leven waarop alles lijkt stil te staan. Wanneer de duisternis niet alleen om ons heen is, maar zelfs ook in ons is. Momenten waarop we wanhopig zijn. Alleen, verlaten, bang en angstig en zelfs door God niet worden begrepen. En misschien kent u zelf zulke momenten wel. Een moeilijke diagnose, een gebroken relatie, niet goed raad weten met jezelf, verlies van je werk of van een geliefde. In zulke momenten voelen we de zwaarte van het bestaan. We voelen ons, zeg maar, als in een donkere tuin. Een plek waar het licht ontbreekt en we ons misschien wel afvragen, waar is God nu? En het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben speelt zich ook af in zo'n dergelijke tuin. Een donkere tuin en dat niet alleen vanwege dat tijdstip, want het is nacht. Maar vooral vanwege de strijd die daar plaatsvindt. Het is een aangrijpende geschiedenis. Het raakt om. Jezus in de Hof van Gethsemane, alleen, verlaten en worstelend in gebed. En ja, Je zou zomaar kwaad kunnen worden op de discipelen, hè? Die sukkels die dan in slaap zijn gesukkeld. Maar hoe begrijpelijk onze ontroering, hoe aandoenlijk dit gebeuren ook is, wanneer wij deze geschiedenis niet boven ons sentiment uittillen, blijft het werkelijke geheim van Gethsemane voor ons verborgen. Want gemeente, het is de Heiland zelf die aangeeft dat hier meer aan de hand is dan iemand die door zijn vrienden verlaten, door zijn vijanden belaagd en moeite heeft met bidden. Het is de Heiland hier die zelf zegt dat het ogenblik gekomen is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. En eigenlijk staat er dat het uur u is aangebroken. Het uur u. Dat is volgens de Bijbel niet zomaar een toevallige samenloop van omstandigheden. Uur u is in de hemel door God de Vader bepaald. Uur u. Dat zijn de omstandigheden zoals ze vanuit de hemel gelijnd zullen worden. Uur u. Dat vertelt ons Gods plan om de wereld te redden. Uur u. Dat is het moment waarop Gods verlossingsplan zijn hoogtepunt bereikt. Want gemeent in dit uur lopen al de lijnen. De lijnen van de heilsgeschiedenis, van de wereldgeschiedenis en van de kerkgeschiedenis samen. En het wordt geregisseerd door de almachtige God, onze Vader. Er staat dat na de laatste Pesachmaaltijd vertrokken ze naar de Olijfberg. En bij de Olijfberg, aan de voet van de Olijfberg, ligt een stuk grond. Gethsemane, dat betekent oliepers. En 8 discipelen laat hij erachter. En 3 discipelen, de kroongetuigen, Petrus, Jacobus en Johannes, neemt hij mee. Die 3, ze zijn wel eens vaker, hè, met hem mee geweest. En dan stort hij zijn hart voor hen uit. Ik voel me dodelijk bedroefd en eigenlijk staat er dat hij buiten zijn zinnen raakte, dat hij zijn zelfbeheersing verloor. Hij heeft zichzelf niet meer in de hand. Hij stort gewoon in, hè, zo zouden we dat vandaag noemen. Ja, dit is Jezus, een mens, echt helemaal mens. Hij gaat helemaal stuk. Onze redder is hier ontredderd. En gemeente, stelt u zich nu de reactie van de discipelen eens voor. Hè? Hoe moeten zij zich nu gevoeld hebben? Het moet hen toch sterk geraakt hebben, hè, dat ze hier nu zo getuigen zijn van het feit dat hun meester zo in de war is. Doen ze daarom net alsof ze niet zien? Alsof ze daarmee willen zeggen, nee, dit maak ik even niet mee. En dat kan ons toch ook soms zomaar overkomen. Dat soms het verdriet zo groot is, dat je de neiging hebt om erbij bij weg te lopen. Want het is niet makkelijk, hè, om het verdriet bij een ander te zien. Dan loop je liever een straatje om. Kent u het al wel? Je ziet hem in de winkel lopen. Aan de gangpad. Hij heeft bericht gekregen van borstkanker of longkanker. Even geen zin in. En dan duik je een ander pad in. En dan hoop je maar dat de ander je niet gezien heeft. Blijven ze daarom met hun ogen dicht liggen? Ja, dan val je liever in slaap. Doe je ogen dicht. Je vindt het te moeilijk. En laten we eerlijk zijn, het kwam ook zo plotseling. Even tevoren hadden ze met elkaar nog het Pesachmaaltijd gevierd. Ze hadden de Hallelpsalmen, de lofliederen, hadden ze met elkaar gezongen. En natuurlijk, hij had wel gezegd dat hij gedood zou worden. Maar hij heeft ook gezegd dat hij zou opstaan en hen voor zou gaan naar Galilea. En kijk hem daar nu eens staan. En we proberen ons er iets bij voor te stellen. En er zijn mensen die zich er iets bij voor kunnen stellen. Doodsbenauwd, de dood in de ogen hebben gekeken. Angst, diepe angst, ondersteboven, totaal overstuur. En toch, gemeente, wij kunnen deze angst van Jezus niet begrijpen. En hoe komt het nu toch dat hij zo ondersteboven is? Ja, gemeente, Jezus staat hier oog in oog met het oordeel van God de Vader. Oog in oog met de beker van de toorn. En die beker, dat is een beeld van die grote woede van de Heere God. Hij die geen zonde gekend heeft. Hij krijgt hier die grote woede van God over zich heen. En dat komt op hem af en dat raakt hem zo. Dat benauwt hem en dat beangstigt hem. En hij weet dat hij dit lijden moet dragen. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Hij voelt de last van onze zonde. De eenzaamheid aan het kruis. Het verlaten worden door de Vader. Van God verlaten. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Van God verlaten. Niemand ter wereld waar dan ook, hoeft zich ooit van God verlaten te voelen. Dat hoeft niemand mee te maken. Zelfs de meest goddeloze mens niet. Want misschien tegen zijn zin in, geniet hij nog van de algemene genade, van de goedheid en van de nabijheid van God. En gemeente, hoe zegt de klassieke avondmaalsformulier het ook alweer? Maar hij moest van God verlaten worden, opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Hij ondergaat het in onze plaats. Het is onze angst die hij daar ondergaat. En daarom, gemeente, Gethsemane, hoe zwaar dan ook, het is toch evangelie. Het is toch de blijde boodschap, want zijn worsteling is onze bevrijding. En is hier geen stukje sentiment, geen psychologie. Nee, het is aan de ene kant dat we moeten zwijgen en aan de andere kant dat we mogen juichen. Aan de ene kant mogen we er nederig van worden en aan de andere kant mogen we toch ook op gepaste wijze blij zijn. Hij worstelt, zodat wij, u, jij en ik, dat nooit meer hoeven mee te maken. En natuurlijk weten we dat de dood ook een kind van God kan benauwen, hè? Want ja, dat kan. Maar wat is dan een troost dat we toch tegen elkaar mogen zeggen, doordat Jezus dit doorstaan heeft, hoeven wij die angst niet meer te dragen. Mogen wij het uit handen geven en in Gods hand neerleggen. En natuurlijk, dat betekent niet dat de sterven voor ons nu makkelijker is geworden, maar het hoeft. En het mag ons in zekere zin geen angst meer aanjagen. Zoals dat kinderliedje dat zo mooi zegt. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En gemeente, niet alleen het sterven, ook het leven. Je leven, waarin je soms best wel eens bang kunt zijn over de zonde en die gebreken die je elke dag doet. En soms jezelf afvraagt of je werkelijk wel een kind van God bent, want er is nog zoveel mis in je leven. Nou kijk dan maar eens naar Jezus. In Gethsemane. Hij worstelt daar met Gods raad. En hij is bang. En daarom hoeven wij nooit meer bang te zijn. En gemeente, zo moeten wij de Bijbel lezen. En zo mogen wij Pasen beleven. Als uitvoering van Gods wil voor ons bestwil. En dat is evangelie. Een gemeente, de Heer Jezus heeft net als wij aan vele verleidingen blootgestaan. De duivel heeft hem ook getart over de zondigen. En net toen hij zijn werk begon, de verleiding in de woestijn op het dak van de tempel. Stort u zelf neer en ik zal je alle koninkrijken zal ik u geven. Vele verleidingen heeft Jezus ook gekend. Maar hij trapte er niet in. Wat een troost mag dat zijn voor ons. Hier is een ervaringsdeskundige aan het woord. Hij weet wat wij ook elke dag moeten doormaken. En daarom laat hij hier nu zoveel van zichzelf zien om ons te troosten. Want gemeente, we hebben een hoge priester in de hemel die met ons mee kan voelen. Want hij is in Gethsemane geweest. En daarom mag ik u zeggen, of u nu oud bent of jong, Of u nu bang bent of onzeker, je tekort voelt gedaan, je twijfels hebt over weet ik wat niet allemaal, je het niet meer zien zitten, ga er toch mee naar Jezus toe. Want hij weet het wat het is om bang te zijn. Want in Gethsemane zag hij het ook niet zitten. Dat is evangelie. Dat is troost voor mensen die midden in het leven staan. De Heiland begrijpt u, jou en mij. Maar gemeente, en dat vind ik nu zo mooi. Hij is meer dan iemand die een hand om je heen slaat. Hij is het die mijn angst heeft overwonnen. Hij is het ook die het na dat gebed het weer zag zitten. En door zijn overwinning over kruis en graf in staat is om ons te helpen. Ja, zo is het toch. Want de worsteling met de wil van God, die wordt zichtbaar in zijn gebed. En misschien gaat dit gebed ons begrip wel te boven. En misschien denkt u wel, ja, maar hij weet toch wat God wil. Hij was er toch zelf bij toen God zijn raadsplan ontvouwde. Ja, hij was erbij. En daarom is het ook wonderlijk dat de Heiland zo bidt. Hier zien we Jezus als mens. Hij zoekt uitkomst. Hij zoekt verlichting. En hij laat zich op de grond vallen en hij bidt of dit uur u aan hem voorbij mag gaan. Daar in die donkere tuin. Daar in die zwaarste beproeving blijft de Heer Jezus trouw. Niet mijn wil, maar uw wil. En gemeente, wat leert dit ons nu? Nou, dat het oké is. Dat we onze pijn bij de Heere God brengen. De Heer Jezus laat ons hier zien dat ons geloof ook ruimte biedt voor de worsteling. Maar hij laat ons hier ook zien wat het betekent om gehoorzaam te zijn. Vasthouden aan God, ook als het moeilijk wordt. Geloven is niet dat je geen angst kent, maar dat je vertrouwen blijft, hè? Ook al wordt het donker om je heen. Laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus grijpt hier de hand vast die hem slaat. Hij werpt zich hier op die God die hem van zich af wil schudden. Of beter gezegd, moet schudden. Abba, roept hij het uit. In zijn diepste nood gebruikt hij hier zijn moederstaal. Ja, dat wil wel wat zeggen, hè. Je leert het dialect thuis. Je gaat naar de hogere school. Probeer je ABN te praten. Maar het is een feit, hè. Als er ernstige dingen plaatsvinden in je leven, dan val je terug op je moerstaal, zeggen ze. Dat is wat Jezus hier doet. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. En dus is het ook mogelijk dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat. Neem hem alstublieft van me weg. Vader, Is het niet mogelijk dat ik op een andere manier ook verlossing kan brengen? Jezus Christus is hier aan de grens van zijn kunnen. Maar hij gaat de grens van zwakte naar zonde niet over. Hij weet dat alles mogelijk is voor God, maar één ding moet gebeuren. Eén ding is noodzakelijk, dat hij de vloek draagt, de schuld betaalt, de straf op zich neemt. Daarom, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. En gemeente, dat betekent eigenlijk, verhoor mijn gebed, maar Vader, doe alleen wat ik vraag als het naar uw wil is. En dat is nu bidden naar Gods wil en niet om Gods wil. Dat is onze wensen en vragen aan de Heere God voorleggen en begrijpen goed, dat mag absoluut, want bij hem is alles mogelijk. Maar tegelijkertijd zegt de Heer, Vader, wat u wil. Wat u wil, dat is goed. Niet mijn wil, maar uw wil moet de doorslag geven. Omdat ik weet dat het goed is wat u doet. Ja, gemeente, zo bidt de heiland hier de Gethsemane en hierin geeft hij ons toch een zekere vorm van gebedsonderwijs. De man van smarten, doodsbang, leert ons dat wij bidden moeten en hoe we bidden moeten. Natuurlijk mogen wij vragen om genezing en beterschap. Natuurlijk mogen wij vragen om beterschap, gezondheid en voorspoed. Wij mogen vragen of ons leven bewaard mag blijven voor grote moeite en grote zorgen. En we mogen bidden of we verlost mogen worden van, ja, noem dat hele rijtje maar op. Maar gemeente, als dit alleen ons bidden zou zijn, dan lopen we de kans om tegen Gods raad aan te bidden, in te bidden. Maar bij ons gebed hoort altijd, en natuurlijk weten we het wel, maar het is goed om het nog eens te horen, bij ons gebed hoort altijd uw wil geschieden. Vader, als uw weg met mijn leven anders gaat, dan wil ik die weg gaan. Maar leer het me alstublieft en geef me er ook de kracht voor. Geef me de rust, de zekerheid, de kracht, de genade en het geloof, hè, om het uit uw hand ook te aanvaarden. Maar misschien vraagt u nu, ja, maar heeft bidden dan nog wel zin? Heeft het nog wel zin als alles al gepland is, wat er gaat en staat te gebeuren? Nou, wie weet, heeft de Heere God in zijn raadsbeslissing ook uw gebeden daarin wel opgenomen? Maar wat belangrijk is, gemeente, ons gebed is toch meer dan alleen maar een vragenlijst. Ons gebed is toch meer dan alleen maar bestellingen plaatsen en afwachten of de Heere God die op tijd wel wil leveren. Bidden, dat is toch ons leven uit handen geven en in de handen van de Heere God leggen. Vragen om kracht, om de weg die de Heere God met ons leven gaat. Of we dat ook kunnen gaan. Bidden is niet God onze wil opleggen, maar onze wil in Gods raadsbesluit laten opnemen. Ja, dan kunnen we hier toch veel van Jezus leren. En dan komt hij terug van zijn gebed en dan liggen zijn leerlingen liggen daar te slapen. Hij maakt ze wakker. Spreekt ze ernstig toe, gaat weer bidden. En er staat dat hij met dezelfde woorden bidt als daarvoor. Hij bidt met dezelfde woorden. En gemeente, dat was voor mij een eye-opener. En misschien voor u ook wel. Heeft u er nooit eens moeite mee gehad om steeds maar weer hetzelfde te bidden? En sommige mensen die kunnen zo mooi bidden. Hè, die weten zo mooi de juiste woorden te vinden. En ik moet eerlijk zeggen, ik had er vroeger best wel eens moeite mee. Deze gemeente, het was mijn eerste gemeente. Ik heb wel eens gedacht, elke zondag sta ik op de kans. Elke zondag bid ik hetzelfde. Voor de zieken, de zwakken, de misselijken, noem het op. Elke zondag weer hetzelfde gebed. Ik heb wel eens gedacht, is dat wel goed? Want als je dit leest, hè? 3 keer toe bidt Jezus precies hetzelfde. Toen heb ik gedacht, ja, als hij dat mag, dan mag ik het ook wel. Dat gaf mij toen rust. En gemeente, het gaat er niet om hoe we het zeggen, maar het gaat erom of het uit ons hart komt. En na de 2e keer is de heiland nog niet klaar en hij bidt ook nog 1/3 keer, 3 keer. En soms kun je wel afvragen, wordt de Heere God nu nooit eens moe van al ons bidden? Nee, God wordt niet moe van ons bidden. Hij wordt niet moe om naar ons te luisteren. Want hij luistert graag naar zijn kinderen. En daarom, gemeente, moeten wij niet minimaal bidden. Maar bid vaak. En doe het uit je hart. Want echt, dan komt er rust. En let nu goed op. Want de rust, dat is anders dan berusten. Berusten, dat is de dingen over je heen laten komen. Hè? Zoiets van inshallah. Dat is niet goed. Maar nadat Jezus 3 keer gebeden heeft, staat hij op en voert hij Gods wil uit. Hij gaat terug naar zijn discipelen en zegt: liggen jullie nu nog steeds te slapen? Kom op, het is zover. Het is zover. Hier horen we als het ware al een voorwoord op het is volbracht, dat straks over de wereld zal klinken. Het is zover. Er is genoeg gebeden. En nu overgaan tot de orde van de dag. Of beter gezegd, de orde van de nacht. De nacht waarin hij verraden zou worden. Kom op, laten we het lijden tegemoet gaan. Hij gaat Judas. Hij gaat de soldaten. Hij gaat de priesters. Hij gaat de Godverlatenheid tegemoet. Maar gemeente, niet als kind van de rekening. Hij is niet stuk gelopen op het onrecht van de wereld. Hij is niet het slachtoffer geworden van allerlei machten. Nee, zegt hij, hier ben ik, Vader. En daar gaat hij. Zijn lijden om ons te bevrijden. Dwars door de duisternis heen op weg naar het licht van de opstanding. Ik sluit af. Wat betekent deze donkere tuin nu voor ons vandaag? Laten we eerlijk zijn. Soms lijkt het in deze koude, donkere en kille wereld alsof we allemaal in Gethsemane zijn. We voelen de druk van het dagelijks leven, de angst en de onzekerheid van alles wat er in de wereld gebeurt. En soms worstelen we ook zelf met Gods wil. En toch mogen we weten, Jezus is daar geweest. Hij begrijpt ons. En hij bidt nog steeds voor ons aan de rechterhand van de Vader. En soms zijn wij net als de discipelen slaperig, hè? wat afgeleid en soms best wel zwak. Maar dan mogen we ook weten, Jezus blijft trouw, ook als wij falen. En gemeente, dat geeft ons een toekomst, vol van hoop. Amen.
Zijn voor mij vloed, ons verdienen iedere dag.
We vroegen namelijk of ik nog een stukje tekst wilde voorlezen. Gisteravond kwamen Julian, Kasper en Jens terug na een reis van 2 weken door de Oekraïne. En tijdens deze reis hebben ze veel gezien, gehoord en gedaan. Zo deelden ze ruim 260 schoenendozen gevuld uit bij de 3 scholen. 1 school lag in het dorpje vlakbij Kiev en 2 scholen in het dorpje in de bergen in West-Oekraïne. En graag willen ze in de filmpje laten zien hoe dat eraan toe ging. Het filmpje wordt vandaag ook op de website van de Open Poort geplaatst. En er zijn overigens al heel veel foto's op te vinden. En een link ook naar de podcastserie die de jongens opnamen. En hierin vertellen ze dan wat ze de afgelopen weken ervaren hebben. En nu zal dat filmpje gestart worden. En dan kunnen we even kijken naar het filmpje.
Slavna Ukraina zažurilася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Dit applaus is voor alle kinderen die een schoenendoos hebben gemaakt.
Ik zeg wel eens dat het Urkermannenkoor goed kan zingen, maar daar komt het ook wat van. Voor iedereen die een schoenendoos heeft gemaakt, na de kerkdienst kun je in de hal een tekening ophalen die de Oekraïense kinderen speciaal voor jullie hebben gemaakt als bedankje. We zullen straks ook in ons dankgebed de Heer danken voor de voorspoedige reis, zowel heen als terug, die de jongens hebben gekregen.
Ja? Is het leuk om het juist te laten zien als de kinderen straks allemaal zijn? Want die kinderen hebben het allemaal gemaakt.
Ja, ik vind het prima.
Misschien
straks even. Ja, maar dan wil je dat doen? Als ze terugkomen, dan meteen even laten zien. En dan vragen of ze ook mee willen zingen. Nee, ik vind het prima. Hè? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in hemel, ja, u kent ons. U weet niet alleen dat wij hier zitten, hier in de kerk of thuis. Maar u kent ook onze omstandigheden. En soms zijn ze ontzettend leuk. En zijn we ook ontzettend dankbaar en blij, maar soms, ja, dan is het om moedeloos van te worden. En u weet dat. U weet dat ons leven soms zo donker kan zijn. Omdat we ons niet fijn voelen in ons eigen lichaam. Of omdat er zoveel dingen op ons afkomen waar we moeite en zorgen mee hebben. Dat we het zelf niet kunnen trekken voor ons gevoel. En dat we iemand nodig hebben en die is er niet. Ja, dan zijn we ook voor ons gevoel in zo'n donkere tuin. Vader, het is mooi dat we dan vanochtend, hè, uw zoon Jezus Christus mochten zien, ook strijdend en lijdend en bang er in de hof van Gethsemane. Hij weet wat wij doormaken, wat we meemaken. En Daar mogen wij ook dankbaar en blij mee zijn. Want zo kan en wil u ons ook troosten in onze moeite en in onze zorgen. En Vader, leer ons ook dat we dat ook durven. Hè? Dat we ook naar hem toe durven te gaan in al ons verdriet. Met de stamelende woorden die we hebben. Of soms enkel maar de gedachten, hè, die er in ons opkomen. Vader, de wereld waarin we leven is zo moeilijk inzichtbaar. Er gebeuren dingen waarvan wij ons afvragen, hoe kan dat nu? Hoe kunnen een aantal wereldleiders bepalen wat er in deze wereld gebeurt? En waar is uw raad daarin? Vader, wij bidden u. Wilt u ons wijsheid geven dat we soms iets mogen zien van het grote plan wat u met deze wereld heeft. En tegelijk bidden wij u ook, Heer, dat die vermeende wereldleiders ook mogen leren inzien dat het woord van u zo heilzaam is. En geef ook mensen die de wereld in mogen gaan, om die blijde boodschap ook steeds weer te mogen brengen. Soms met woorden en soms met de daad, zoals ook Julian en Kasper en Jens dat mochten doen. En denken we soms, het is maar een druppel op de gloeiende plaat, maar toch, hoe mooi is het niet? En wat voor getuigenis gaat er niet vanuit? Vader, dankbaar zijn we dat jullie en Kasper en Jens er veilig naartoe mochten gaan en dat hen ook beschermd en bewaard hebt in de Oekraïne. En dat ze ook weer veilig terug mochten keren in Nederland. De schoenendozen die ze hebben meegenomen en daar hebben uitgedeeld. En soms ook de holle ogen gezien, hè, waar zo weinig emotie in zat. En ja, dat raakt je ook. Maar wilt u ook daarin bij de jongens zijn? Dat ze dat ook mogen verwerken allemaal. Dankbaar zijn we dat zuster Dini Hoksberg, dat ze terug uit het ziekenhuis mocht komen na een longontsteking. En ja, dan doe je een paar jassen uit. Vader, wilt u haar nabij zijn in het verdere herstel? Dankbaar zijn we dat Rob de Vries verlost mocht worden van de drie grote schroeven die er in zijn heup zaten. Dat hij nu wellicht weer kan gaan fietsen, hè? Zeker met het mooie weer. Vader, wij bidden u. Wilt u onze dank aanvaarden? Wilt u bij ons zijn? Wilt u met ons meegaan? Als die grote God die over ons leven waakt, die ons leven in de hand heeft en die ons redt door het werk van uw Zoon Jezus Christus. Amen. De kinderen komen nu terug, eerst voor de collecte, dacht ik. Ja. Zal ik dan eerst even zeggen tegen, kijk even naar het beamteam, zal ik dan eerst even zeggen dat we het lied gaan zingen? Ja. Oké. Jongens en meisjes, kom er gauw in. Volgens mij weten ze al iets. Thank you. Jongens en meisjes. Meisjes en jongens. Mag ik even jullie aandacht? Mag ik even jullie aandacht? Ik heb gehoord dat jullie een heleboel schoenendozen gemaakt hebben en hebben wat ingestopt. En die hebben, drie jongens hebben die meegenomen naar de Oekraïne. Klopt dat? Klopt dat? Hebben jullie dat gedaan? Wie heeft er een schoenendoos gemaakt? Steek je vingers op. Kijk. Meer dan 200 schoenendozen. En die jongens hebben een filmpje gemaakt. In de filmpje is te zien aan wie ze die schoenendozen geven. Dat filmpje laten we nu even zien. En straks als je de kerk uitgaat, dan kun je een mooie tekening meepakken.
Dit applaus is voor alle kinderen die een schoenendoos hebben gemaakt.
De drie jongens mochten een sprankje hoop brengen dan in de Oekraïne. Klein vonkje. En wij mogen gaan zingen van de hoop. Een toekomst vol van hoop.
Thank you. toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen. Mag ik u de Adonitische zegenbeden meegeven? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen, amen. Amen. Stond er niet op.
Thank you.